seizoen 3 van de Voetbalblessure. Elke week zullen we opnieuw proberen tegen het vaderlandse voetbal te bespreken, maar waarschijnlijk verzanden we al snel in een heftig debat over een onderwerp waar we niet meteen aan gedacht hadden. Vandaag zijn dat de investeringen van Saudi-Arabië in de sport en de ethische bedenkingen die we daarmee hebben. We zullen alvast uw mening prikkelen hiermee, maar geen zorgen. Ook Eupen, KV Mechelen, STVV, RWDM en heel wat andere teams passeren de revue. Welkom bij de Voetbal.
Goedenavond, heren. Welkom, Matthias. Welkom, Hakim, bij seizoen 3 van de Voetbabbel. Gek dat we al 3 seizoenen bezig zijn, hè, Hakim?
Ja, dat kun je nog altijd niet beu bij Matthias en Karel. Dat is sterk, hè.
Oh, waarom begin je met mij dan wel eerst?
Als altijd op mij. Ik voel me eigenlijk wel, redelijk goed om het jaar te beginnen en zo. Matthias, voor u is het eigenlijk ja, seizoen 2,5. Want je hebt een gastoptreden in het eerste seizoen gemaakt. En in het tweede seizoen waren we zo onder de indruk dat we je er per se bij wilden.
Dank u.
Ben je er weer klaar voor?
Ik zit nog in een half winterslaapje, mannen. Want ja, de Challenger Pro League is nog niet begonnen. En dat is nog altijd mijn speelterrein, om het zo te zeggen. Dus het is nog even aftellen voor mij om er echt volledig helemaal in te vliegen.
Maar het gaat wel een leuk seizoen worden van de Challenger Pro League, hè?
Ik kijk er alvast enorm naar uit, ja. Een grotere competitie, leuke ploegen bijgekomen, zoals Zulte Waregem, zoals Patro IJsden vanuit Eerste Nationale, een paar onbekende factoren, zoals RFC Luik, zoals Franck Borin. Dus daar ben ik wel echt benieuwd naar.
Kijk, het wordt interessant, maar we houden dat even nog in het winterslaapje.
Yes.
Hakim, jij bent dit weekend wel echt helemaal losgegaan, hè? Al het voetbal, nationaal, internationaal, vrouwenvoetbal, niets kon je tegenhouden.
Nee, ik heb genoten. Ik heb zo goed als de hele Challenger Pro League ook gezegd. Ja, tegenwoordig met het niveau dat de spelers en de ploegen gehaald hebben, leek het een beetje op de Challenger Pro League.
Hakim staat scherp.
De Pro League inderdaad gekeken en dan ook naar de internationale, dus naar de vriendschappelijke wedstrijden, zoals een City tegen Atletico, maar ook een Real Barça. En het vrouwenvoetbal is vrouwenweek natuurlijk, dus aandacht gaan het kijken.
Ik heb Real Barça niet gezien, maar ik heb gehoord dat het zich vooral kenmerkt door Real die wat pech had in de afwerking, Barça die klinisch was, en De Jong die nogal scherp was voor een oefenwedstrijd. Of ben ik dan te eenzijdig aan het kijken?
Dat is een leuke samenvatting voor de mensen die zo die highlight-specialisten zijn. Weet je wat ik bedoel?
Ja.
Zo dat is inderdaad wat er een beetje gezegd wordt. Nee, Barça was de betere ploeg in mijn optiek. Maar goed, dat is dan een klein beetje getint natuurlijk. Maar Real had wel wat ongeluk in de afwerking. Ik denk dat ze 3 keer op de lat geschoten hebben, als ik me niet vergis. Een penalty.
Ja, zoiets.
Het was 5 keer totaal doelhout geraakt. Maar aan de kant van Barça, ja, 3-0. 3-0 is 3-0 uiteindelijk. Hè.
Dat is een jantje.
Dat is normaal zijn controller wegleggen en opnieuw.
Jantje.
Maar nee, Courtois, die tweede goal te stoppen. Eerste goal, prachtige ingestudeerd nummer van Barcelona. Heel mooi gespeeld. Gundogan naar Ousmane Dembélé, die ondertussen ook al weer op punt staat om te vertrekken bij Barça richting PSG.
Ja, met een rare clausule.
Ja, dus dat is een 50 miljoen afkoopclausule, waarvan er 25 miljoen naar Ousmane Dembélé gaat en 25 naar Barcelona.
Spreken we nu rare clausules en Barcelona in één zin uit, mannen? Allee.
Dat was eigenlijk vooral, ik weet niet of je het wist, maar vorig jaar was zijn contract eigenlijk afgelopen. Hij heeft bijgetekend. En dat was een van de voorwaarden, blijkbaar, dat hij wel gemakkelijk weg kon gaan, moest hij weer in. En 50 miljoen, ja, voor de meeste clubs, voor een Dembélé is niet veel. Of een Dembélé is niet veel.
Die golf van spelers die meer macht willen en dat ook dat pakken in die transferonderhandeling, dat groeit toch echt wel, hè?
En terecht. Clubs hebben te veel macht in die onderhandelingen, denk ik. En het is uiteindelijk wel de speler die speelt. Dus ik vind dat niet zo'n slecht verandering.
Is het niet eerder de makelaar die meer macht heeft gekregen de voorbije jaren?
Ja, nee. Ik heb het gevoel dat... Want je hebt ook bijvoorbeeld... Mbappé is het oervoorbeeld daar nu van. Bij Mbappé is de makelaar de mama, hè. Dus het lijkt alsof wat de spelers zelf meer beseffen dat zij eigenlijk echt wel het kapitaal van de ploeg zijn. En dat ze ook dan de makelaar beginnen gebruiken als een soort van als een onderdeel van hun schaakspel. In plaats van wat ik volgens mij 5-6 jaar geleden, dan was het de makelaar, de supermakelaar die echt de macht nam. En de Mino Raiola's die gewoon zeiden van als je niet die speler bij jou haalt, dan zorg ik dat die speler weggaat. Nu is het de speler zelf die meer beslist.
Ja. Hoe leuk vinden we het dat zo heel veel topspelers naar Saudi-Arabië trekken?
Dat is een moeilijke. Hakim, wat denk jij?
Ik wacht met jullie mening eerst lieftallig af. Ik hoor het graag. Ik heb daar gisteren nog een felle discussie over gehad, maar kijk, ik hoor het graag.
Ik vind het heel jammer. Want dat zijn competities waar wij onze focus niet op leggen, tenzij dat je naar de illegale streams gaat, maar dat doe ik niet. En dan vind ik het jammer dat spelers die 26 jaar zijn, dat die al naar daar vertrekken. Ik denk aan een Alain Saint-Maximin. Mm-hmm. Die zou naar een veel betere ploeg nog in Europa kunnen gaan. En ik zeg 26 jaar, ik vind het toucourt heel jammer dat je op je latere leeftijd, zoals Benzema, nog zoveel tonnen geld moet gaan scheppen. Maar goed, voor geld dan ten meer. En misschien zou ik het zelf ook doen, dus... Ik ben niet in die positie om daarover na te denken, maar ik vind het jammer.
Ik vind dat je er de voetnoot wel moet bijzetten dat Saudi-Arabië, in tegenstelling tot Qatar, wel een land is waar dat er iets meer voetbalcultuur is, waar er wel stadions zitten, waar dat er supporters zitten. Dus dat er op dat vlak, er leeft er wel voetbal. Minder dan in bijvoorbeeld Marokko, maar toch, er leeft er wel voetbal. Wat ik niet oké vind, is de exorbitante bedragen die gelegd worden. Dat verstoort eigenlijk de stabiliteit in het voetbal wel. En dat geeft ook een uitweg voor spelers die ergens op de bank zitten. Dat ze altijd wel er naartoe kunnen. Of voor ploegen die dan in een multiclubstelsel zitten eventueel. Of die goede banden hebben om dan oplossing te vinden voor hun spelers. Maar op zich, ja, net zoals ik er geen probleem mee had, dat er in Amerika fel geïnvesteerd werd in het voetbal. En dat er goede spelers naar daar gehaald werden, zoals nu bijvoorbeeld met Messi ook, wat dan wel een eindelijk carrière speler is, maar bon. Thiago Almada zit ook nog altijd bij Atlanta United. Evander is van Midtjylland niet naar de Bundesliga getrokken, maar naar Portland Timbers. Dan vind ik dat ook Saudi-Arabië hetzelfde recht heeft om spelers te halen. Met ook weer daar een voetnoot bij. Saudi-Arabië is een repressief regime waar op wekelijkse basis mensen onthoofd worden. En de investeringen zijn niet noodzakelijk met als grote doel om de sport te laten groeien, maar zijn een soort van PR-actie, een lobbying, om sportswashing wel een beetje te doen. En dat vind ik dan, net zoals ik bij Qatar niet oké vond, vind ik dat ook hier niet oké.
Nee, dus jij denkt dat de Saudi Pro League niet evenveel exposure zal krijgen na verloop van tijd dan pakweg de MLS bijvoorbeeld?
Ik denk het wel. Ik denk dat... Voor geld dan te beer. En als er echt goede ploegen zijn, dan je bijvoorbeeld ziet... Saint-Maximin, die gaat naar Al Ahly. En dat is dan met Firmino er ook bij. Dat is met... Fabinho, denk ik ook.
Firmino, Saint-Maximin, Mahrez...
Ja, Mahrez. Mondi.
Nee, Mondi is El Ahly. Mondi is El Hilal.
Nee. Volgens Transfermarkt is die naar Al Ahly gegaan. Mondi.
Daar heb ik het mee.
We gaan nog even kijken. Maar momenteel zien we die transfers gebeuren. Dan letten we er niet echt op. Ik vermoed dat als die ploegen wel degelijk beginnen voetballen en die blijven daar dat geld in pompen, want bepaalde spelers gaan daar maximaal 2 jaar zitten. Dus het zal interessanter zijn. Wat gaan ze doen binnen 2 jaar? Hoe gaan ze de plaats 6, 7, 8, 9, 10 en 11 in de ploeg invullen? Want als dat verschil te groot is, dan wordt het een beetje een Mickey Mouse competitie. Als dat niet te groot is, en dat worden gedegen ploegen, die eventueel in de Club World Cup, die in een vernieuwd format zit, die het daar ook wel goed doen, ja, dan krijg je een ander verhaal en dan gaan tv-zenders daar ook wel geld voor neerleggen om die matchen uit te zenden. In het begin zal dat niet veel zijn, want Saudi-Arabië zal zeggen van hier, pak het maar, we zijn al lang blij dat je de rechten pakt en ze uitzendt bij jullie. Maar op termijn, ja, als die goede ploegen hebben, dan gaan mensen daar naar kijken. Je ziet dat nu al, je ziet kindjes rondlopen met truitjes van Al Nassr, van Ronaldo. Ja, zeker de jonge voetbalsupporters die zijn er minder mee bezig. En als ze Ronaldo willen zien, dan gaan ze kijken op tv. En als daar vraag naar is, dan gaan tv-zenders dat willen uitzenden.
Akkoord, maar Ronaldo is van een andere orde. Ik vind het jammer dat spelers zoals een Sergej Milinkovic-Savic, een Saint-Maximin, een Fofana, Seko Fofana van Lens, dat die nu voor Saudi-Arabië kiezen en dat die toch nog niet eens een toptransfer hebben gerealiseerd in pakweg Europa dan, zal ik maar zeggen.
Vooral Fofana vind ik jammer. Want die had mij vorig jaar met zo'n
Milinkovic-Savic toch ook?
Ja, maar Milinkovic-Savic was al jaren, was elke zomer van, nu gaat hij toch een transfer maken. Fofana heeft gewoon vorig jaar op een heel emotionele manier gezegd van, ik ga niet voor het geld gaan spelen, ik blijf bij Lens, maar Lens is mijn club. En dan een jaar later zo, niet naar een topploeg gaan, maar gewoon echt een pure geldkeuze maken, dan vind ik dat wel een klein beetje jammer. Maar Hakim.
Ik heb geluisterd.
Yes. Oh, nu komt de monoloog.
Nee, totaal niet, totaal niet. Nee, totaal niet. Ik vind het, aan de ene kant vind ik het een verademing voor het voetbal. Laat me daar heel duidelijk over zijn. Spelers, kijk, het is heel vaak geweest, en mensen onderschatten dat, ik heb dat eigenlijk zelf maar meegemaakt, doordat ik het nu ook zelf gedaan heb. Maar het leven als moslim in een niet-moslim land is... Ik stond daar niet bij stil hoeveel zaken dat je daar eigenlijk mee gepaard gaan. Gewoon al simpelweg tijdens de Ramadan bijvoorbeeld. Ik heb nog nooit de Ramadan meegemaakt in een moslimland. Ik heb het ene keer nu meegemaakt in de Verenigde Arabische Emiraten en ik heb er echt gewoon zoveel meer van genoten. Ik heb mij zoveel beter gevoeld. En dat is eigenlijk bizar om te zeggen, hè? Want ik voel mij hier thuis. Hè? Ik voel mij perfect thuis hier. Maar, en ik denk dat daar eigenlijk al een eerste deel van de keuzes van veel spelers al in zaten. En dan heb ik het over een Benzema, was daar één van.
Maar
natuurlijk, het geld speelt sowieso een rol. Hè? Mahrez, je Mendy. Hebt Kalidou Koulibaly, Mendy, dat zijn allemaal... Mendy is geen moslim, dacht ik. Ja. Mendy is geen moslim. Ik denk niet dat hij een moslim was. Maar zelfs een speler zoals Ziyech die wou gaan, dat zijn voor hen, en dan moet je dat echt gewoon persoonlijk opnemen, naast het geld, naast het feit dat er inderdaad al een paar op leeftijd zitten, is dat voor hen ook een drijfveer. En dat mag je echt niet over het hoofd zien. Dat is ook een belangrijke. Want een Kalidou Koulibaly bijvoorbeeld, die speelde bij Napoli, heeft daar gespeeld, heeft daar met heel veel racisme heeft daar heel veel racisme gekend, maar daarna werd dat een cultheld voor die club, en dan was dat plotseling van de baan. Maar daarom zijn niet vergeten wat er in de vorige jaren allemaal gebeurd is. Ja. Dan ga je naar Chelsea, die gaat daar ook met open armen ontvangen zijn en ze gaan ook wel blij geweest zijn. Maar niet iedereen weet wie dat hij is. En op het moment dat ze niet meer weten wie dat hij is, dan is het weer redelijk gemakkelijk om die brug terug te maken naar simpelweg, het is een zwarte man, in plaats van het is Kalidou Koulibaly. Dus ik denk dat dat ook een zeker een deel zit dat erin zit. Dus daarom vind ik het een verademing in een bepaalde zin, dat er eigenlijk een moslimland voor vele moslimspelers ook toch een oord biedt om professioneel voetbal te gaan spelen op een bepaald niveau. Nu, over het niveau, ik denk dat dat nu de start is van een investering die over een langere periode gaat gaan. Indien het nu gewoon een investering is, zoals in China geweest voor 3 jaar, ja, daar heb je hier niets aan. Dan vind ik het ook gewoon belachelijk. Ik vond die Chinese transfers op zich, had ik daar geen probleem mee. Maar als je erop terugkijkt nu, dan is het inderdaad gewoon belachelijk geweest. Waarom is het belachelijk? Omdat er een bepaald aantal jaren geïnvesteerd is en dan is de kraan dicht gegaan en hebben ze gezegd, laat maar, we kunnen niet meer, we mogen niet meer. Terwijl, als we kijken richting MLS, is die kraan opengedraaid voor bepaalde ploegen. Is er daarna een plafond gekomen om dat wat tegen te gaan? Want ik denk dat er nu een plafond is, zeker voor lonen in de MLS, of het aantal...
Er is altijd al een plafond, een salary cap geweest, maar je hebt gewoon altijd designated players dat je kunt binnenhalen. Klar. En dat plafond stijgt eigenlijk elk jaar een klein beetje om mee te gaan met inflatie en met eigenlijk de groei van het internationale voetbal.
Maar dat toont wel aan, want wij doen nu raar over Alex Telles, die bijvoorbeeld vertrokken is, of een Brozovic, Fofana, maar wat waren daar al spelers als een Ospina? Goed, hij is 34 jaar, maar dat was ook geen slechte keeper. Mm-hmm. Hè? Die speelde ook redelijk goed en die speelt nu al wat 2 jaar bij Al Nasser. Talisca, ook helemaal geen slechte speler. Mukhtar Ali is nu zo een speler die ook wel gekend was voor, misschien komt hij wel eens naar Europa en kan hij hier ook wel wat potten breken. En dat is dan alleen nog maar van Al Nasser. Als je dan nog El Ehli zou bijnemen, ben even aan het denken, wie heb je daar gehad die in de Europese een Barrow had gespeeld, maar goed, dat is dan een lager niveau. Boedeboes. De Algerijnse speler. Ik ben er gewoon nog eens aan. Er zijn spelers. Marega, Carrillo, Malcolm. Dat waren zo de net niet-spelers allemaal. Die inderdaad nu gewoon een kans konden krijgen in een iets mindere, in een mindere competitie.
Ja, dat snap ik.
Maar dan, ik snap dat niet waarom dat er dan zo'n. Bijvoorbeeld een Kalidou Koulibaly, die is 32 jaar. En die kan kiezen om nu 2-3 jaar te gaan spelen. En inderdaad, het niveau gaat niet meer hetzelfde zijn als in Europa. En inderdaad, het is geen voetbalcultuur tussen aanhalingstekens, ik weet het niet zien, maar ik doe aircoats, zoals een Chelsea of een Napoli. Maar als we heel eerlijk zijn, Kalidou Koulibaly heeft ook niet heel veel gespeeld, dacht ik, bij Chelsea.
Niet overdreven veel. Na het einde was hij geen onbetwiste basisspeler meer, maar dat lag aan gewoon iedereen bij Chelsea, werd in twijfel gezet. Maar ik snap wel wat je bedoelt, inderdaad. Je hebt het deeltje van... Het is een moslimland die wil investeren in voetbal, wat op zich mooi is, maar dat er daar ook een grote voetbalcultuur is. Ik denk dat meer hem zit, in, zeker over de jongere spelers, Waarvan dat we zeggen van, ja, we hadden die graag ook wel nog eens bij ons willen zien. Maar dat is een stuk, dat is chauvinisme, hè.
Maar ja, Milinkovic-Savic bijvoorbeeld, is 28 jaar, Milinkovic-Savic. Ja. Die kon overal naartoe gaan, 5 jaar geleden, heeft altijd gebleven bij Lazio. En die man zegt, ik ben 28, ik heb Europese kunnen spelen met Lazio. Ik heb ze ver gekregen in whatever dat mogelijk was. Hij was inderdaad die speler, en hij waar kon hij gaan? Hij ging misschien naar Juventus kunnen gaan, hij ging misschien... Ik snap het. Maar ik snap niet waarom er daar zo scheef naar wordt gekeken, omdat hij kiest voor uiteindelijk een avontuur ergens anders, waar dat hij één, en dat mag je niet vergeten, ook een van de grondleggers wordt voor die competitie. Want wij zien het natuurlijk als, oh, zij kopen mensen aan en ze gaan proberen een ding iets op te gaan bouwen. Maar als dit project werkt, en ik ben ervan overtuigd met geld dat Saudi-Arabië investeert in alles, want het is niet alleen maar in voetbal, hè. Straks meer daarover. In golf, in e-sports, ze zijn overal bezig, volop aan het investeren. En het is ongezien. Maar ik denk oprecht dat de Saudische competitie een competitie gaat worden waar het ook jonge mensen gaan doorbreken en waar het ook jonge spelers naar eigenlijk de weg richting Europa gaan vinden. Want dat gebeurde op dit moment niet. Er waren geen Saudische spelers die de oversteek maakten of konden maken. En er waren goede spelers, hè? Er waren meer dan goede spelers, maar die hebben eigenlijk gewoon nooit het ding kunnen... Allee, nooit gedaan, ze zijn nooit weg geweest. Waarom? Ja, als Saudi zijnde, waar ga je naar welke club ga je in Europa? Ik denk bijvoorbeeld aan een Aldo Sari.
Ja, nee.
Aldo Sari, die ook op 2K voor Saudi-Arabië gespeeld heeft, die heeft voor Villarreal uitgekomen.
Waarbij dat ze eigenlijk altijd... ze hebben de beste spelers inderdaad onder andere naar Villarreal gestuurd. En dat matchte om de een of andere reden. Dus dat wordt de lakmoesproef. Gaan ze eigenlijk jonge talenten kunnen opleiden die door zich te omringen met geroutineerde en echt heel goede Europese spelers... dat die zich dan kunnen ontwikkelen en klaar kunnen zijn om in de Champions League te schitteren. Dat wordt de ene lakmoesproef. En ten tweede, gaat een nationale ploeg het niveau opkrikken van een ploeg die altijd een bijrol speelt op eindtoernooien, wanneer dat ze erbij zijn. Want het was ook nog maar 2 keer zeker dat ze erbij waren, 2006 en nu. Tot een ploeg die echt een rol van betekenis speelt, die richting een keer een kwartfinale, halve finale kan gaan. Dat wordt voor mij eigenlijk een beetje het verhaal van heeft het nut gehad of niet? Met, en dat blijf ik wel herhalen, al de positieve dingen dat je gezegd hebt zijn allemaal waar, maar je moet er ook wel bij zeggen dat alle investeringen in sport van Saudi-Arabië, je kunt het nobel noemen, je kunt het oprichten van een nieuwe toekomst voor Saudi-Arabië noemen, en dat is allemaal goed en wel, maar het repressieve regime blijft wel bezig en is op dit moment erger dan wat het geweest is een paar jaar terug. De rechten voor vrouwen zijn minder dan een paar jaar terug. En dat is wel iets dat je moet in rekening brengen, dat je in je achterhoofd moet houden.
Voor mij gaat het... Ik heb nu de punten... Want het was het positieve deel dat ik er aan heb, maar ik heb natuurlijk ook altijd een keerzijde aan die medaille. Er is een reden waarom dat alles gebeurt. En ik denk niet dat is voor de goedheid van de spelers. Of tenminste voor de goedheid voor Kalidou Koulibaly. Van, oh, het is een moslim, laat ons hem hier terughalen. Ik denk dat het er helemaal niets mee te maken heeft. Het is een leuk pluspunt natuurlijk voor Saudi ook. Dat ze zogezegd een toevluchtsoord bijna kunnen gaan worden voor professionele moslimspelers. Maar dat is niet hun doel. Hun doel is inderdaad Saudi-Arabië. In eerste instantie gaat dat wel wat marketinggewijs ook zijn, voor hen zelf wat op de kaart te gaan brengen, zetten opnieuw, voor te gaan tonen van, kijk, het is hier allemaal niet zo slecht als wat er in de media gezegd wordt, wat ook de waarheid is, hè. Niet alles is zo slecht als wat afgeschilderd wordt in de media. Ik zeg daarom niet dat het goed is, maar ik zeg, het is niet zo slecht als wat er altijd in de media komt, want laat ons zeggen dat we ook... Dat onze handen niet altijd even proper zijn op al die zaken. Dat er ook bij ons heel veel politieke berichten en politieke tinten worden gegeven aan bepaalde nieuwsberichten. En dan zeg ik opnieuw, ik wil niets goed praten. Hè. Ik wil helemaal niks goed praten. En ik ben daardoor niet een pro of anti. Het gaat mij gewoon puur om het feit van... Nu zijn we weer in politiek aan het gaan, maar... De nazi's waren slecht. Hè? Dat is de algemene trend. Maar niet alles wat dat is niet omdat de nazi's slecht zijn, dat alles wat de nazi's gedaan hebben slecht is.
Ja, maar het meeste was wel slecht wat de nazi's gedaan hebben. Denk nou dat we moeten in deze context mee oppassen.
Er is heel veel op wetenschappelijk vlak is er heel veel vooruitgang geboekt geweest.
Ja,
in die
oorlog
tijd,
is altijd een katalysator geweest voor wetenschappelijk.
En Hitler heeft de autobaan geïntroduceerd.
Voilà. Dus er zijn verschillende zaken die wel... Ik, opnieuw, het is slecht,
maar...
Maar
wel een omzwerving doen wij hier in het gesprek. Hoe komen wij van Saudi-Arabië tot bij de nazi's?
Het is niet omdat het iets slecht is, dat daardoor alles wat eraan vasthangt ook slecht is. Er kunnen positieve zaken of positieve gevolgen
uit voortkomen. De wereld is niet zwart-wit, maar goed, de wereld is grijs.
Ja, het is dat. Nee, het is grijs. En ik vind dat we heel vaak in zwart-wit aan het gaan zijn. En ik vind...
En ik heb toch maar weer gehoord, het is de schuld van de media, dus bij deze.
Ja, het is inderdaad deels de schuld van de media.
Wij kunnen toch ook niks goed doen.
Nee, we sluiten af.
Maar dus ik zit er zelf
het
ook in.
Voetbal is al een beetje donkergrijs en Saudi-Arabië is waarschijnlijk qua regime nog iets donkergrijzer. Dus we gaan op zoek naar leukere dingen. Gaan we babbelen over het leuke Belgische voetbal. Wie kijkt er uit naar dit seizoen? Matthias, kijk jij er naar uit?
Ja, het is weer op een andere manier dan de voorgaande jaren. Hè. We gaan weer naar een play-off 1 met 6 ploegen, dacht ik toch. Dus, ja. Dus dat gaat toch weer een andere dimensie geven aan die play-offs. Die play-downs worden ook weer interessant. Want ja, als je die play-downs moet spelen, ben je nog niet helemaal zeker van het behoud. Want dan kan je toch nog uitkomen voor een barragematch tegen de nummer 3 van de Challenger Pro League.
Of gewoon zakken. Dus, je zit met 4 in die play-downs.
Ja, tuurlijk. Maar het zijn weer andere factoren om naar uit te kijken.
Ja, inderdaad. Wat denk jij, Hakim?
Ik kijk er wel naar uit om te zien hoe dat dit jaar Club Brugge gaat degraderen.
Kortrijk voor de titel?
Kortrijk kampioen, maar dat is de nieuwe Umuskroen kampioen. Nee, het RDWDM heeft gewoon een slechte start gehad, maar die komen helemaal terug en die knallen zich tot play-off 1.
Nee, dat denk ik nu eens. Daar wil ik het nu mijn hand voor in het vuur steken. RWDM gaat
geen... Willen we daar geld op inzetten, mannen?
Ik wed nooit voor geld, maar dat RWDM geen rol van betekenis gaat spelen dit seizoen, daar wil ik wel mijn hand voor in het vuur steken.
We zullen er een barbecue op inzetten,
deal.
Hakim.
Ik wacht... Ja, zeg nu deal. Matthias weet erom dat hij het zegt. Na het eerste seizoen in de E-Pro League dat we samen gedaan hebben, heeft Matthias een barbecue beroofd voor Thijs en voor mij. En we wachten nog steeds op onze uitnodiging.
Maar het is nu al slecht weer. Dus ja, het is daarom, hè.
Het is nogal mooi weer voor een barbecue
ja,
te doen.
Ja, Matthias, we hebben zeker geen 30 graden en 40 graden gehad in België ondertussen die laatste 3 jaar. Vier jaar zelfs, hoor. Is het? 3, 4 jaar, hoor. Maakt me niet veel uit.
Bij 40 graden ga ik ook geen vlees aan bakken.
Ja, maar ik wil ze gerust bakken, dat is geen enkel probleem.
Maar even in alle... Okay. Serieusheid, is er iemand die denkt dat RWDM een verrassing gaat zijn dit seizoen? Een positieve verrassing?
Ja, ik denk het oprecht wel. Ik denk dat ze gewoon slecht starten, dat daarna wel... De motor één keer op gang komt, dat wel gaat beteren. Ze gaan een belangrijke rol van betekenis geven, maar ze punten gaan wegpakken van toppers die uiteindelijk daardoor het kampioenschap gaan verliezen.
Ja, maar dat is altijd... Dat heeft Serijn ook gedaan. Dus dat is niet hetzelfde als een rol van betekenis spelen. Hè?
Nee, maar oké. Maar Serijn, ja, dat is wel een belangrijke rol van betekenis.
Ja, nee. Rol van betekenis betekent dat je niet heel het seizoen lang vecht tegen degradatie. Westerlo speelde een rol van betekenis.
Nee, voilà. Een Westerlo scenario.
Nee, dat zit er niet in. Ja. Ik denk omdat ze gaan wel, wat dat ze wel gaan doen, en dat is wel het leuke, is dat de RWDM ervoor gaat zorgen dat de Club Brugge degradeert. En die gaan niet zoals Serain, de degradant zijn, die 10 speeldagen voor...
Ja,
dat is zo 10... Allee, kandidaat wel, maar... 10 dagen voor het einde van de competitie gaan we nog niet zeggen van RWDM is bij deze gedegradeerd. Dat denk ik nu niet.
We zijn 23 minuten ver en Hakim is als eerste. Leisner is beter dan Matta. Uitspraak van het jaar vast.
Mattas, waar speelt hij nu?
Lyon.
Ja, en wat doet hij daar? Hoeveel minuten heeft hij gemaakt in de laatste wedstrijd? Ik heb de wedstrijd niet gezien.
Dat weet ik niet. Ik denk vaste basisspeler.
Dus je moet nog starten.
Nee, heeft gespeeld. Heeft zeker gespeeld. Want ik heb wat de tweets zien passeren.
Mag ik iets zeggen nog over RWDM? Want ik heb natuurlijk RWDM het voorbije jaar gezien in de Challenger Pro League.
RWDM-kennisser.
Maar ja, en ik moet echt wel zeggen, Vincent Evrard heeft daar elke keer een mooi blok kunnen neerzetten. Dat het afgelopen jaar voor de titel streed en ook won. Ook de vorige jaren telkens even wat tijd genomen om in het begin van het seizoen het team te kneden, want dat is daar heel vaak ook een komen en gaan geweest van spelers. En hij heeft daar echt een blok neergezet dat voor elkaar streed. En nu, een paar dagen voor de competitie, wordt hij aan de kant gezet. Ja, dat zorgt toch weer voor een andere dynamiek binnen die groep. Kylian Hazard is volgens mij nog altijd gekwetst. Dus dat gaat ook nog even zijn tegen dat hij terugkeert. Ik weet het niet. Ik stel er mij heel veel vragen bij me wat er allemaal bij de club nu gebeurt.
Ja, het is daarvan dat ik denk dat is geen ploeg met een idee of met een visie. Dat is een ploeg waarvan dat de eigenaar gewoon zegt van dat is goed voor wat spelers te stallen van verschillende clubs. Om die wel in de kijker te spelen van de jaar eventueel. En dan door te kunnen verkopen om daar wat geld op te halen. Maar die heeft geen idee van, we willen met een bepaalde identiteit spelen. En daar past een coach bij. Nee, die haalt gewoon een coach uit zijn netwerkje. En die zet hij dan daar neer. Dus voor mij, dat is het type voorbeeld van een club die de grond ingerund wordt.
We zullen het zien. Ik hoop niet, want RWDM vond ik al sinds een heel mooie aanwinst. En bij SK Beveren zullen ze ook nu met een scheef oog kijken naar die ontwikkelingen bij RWDM, want die zijn op één punt van de titel gestrand. Ik denk dat je met Michael Biron, Maktar Gueye en Sebastian Joffre, of Joffre, of dat je het moet zeggen, geen kampioen gaat worden of geen top 6 gaat spelen.
Vrij zeker van niet, inderdaad. Maar zijn er dan wel ploegen waarvan dat je denkt van die gaan op een positieve manier verrassen?
Ik hoop KV Mechelen ergens.
Ja? De voeren tweede jaar.
Stabiliteit. Ja, die hebben ze ook maar een heropbouw gehad. Hè. Inderdaad, toen de voer moest overnemen van die Nederlander, ben zijn naam even kwijt. Maar ik hoop dat hij nu zijn patronen er wel heeft kunnen inslijpen en dat KV Mechelen een iets grotere rol van betekenis gaat spelen.
Die een paar interessante aanwinsten, vind ik wel. Ze hebben die Lauberbach, die vond ik echt heel goed. In de afwerking soms nog iets wat ongelukkig, maar op zich wel sterk. Ik was ook wel fan van Dame Foulon, die komt nu terug van Benevento. Bij de invallers, Rafik Belghali, die van Lommel komt, die vond ik ook echt goed. Maar die ken jij wel beter, hè?
Ja, vind ik iemand met enorm veel potentieel. Die maakt zo'n soort move, zoals Vinicius Sousa gedaan heeft. Hè. Die kwam ook van Lommel tot bij KV Mechelen. 21 jaar nog altijd maar. Dus een jonge gast met veel potentieel. Zit zeker iets in, absoluut.
Mm-hmm. En nog een jonge gast, Mukau, nog maar 19. Die stond op het middenveld, op de 6. Dat zal misschien nog een beetje in afwachting zijn van het inwerken van Konaté. Die van STVV overgekomen is, maar die was ook eigenlijk wel niet slecht. Goed, de eerlijkheid moet wel zeggen dat KV Mechelen in die eerste helft tegen Club Brugge dit weekend weinig heeft kunnen doen, een beetje op de counter loeren, maar dat Club Brugge eigenlijk niet goed afwerkte en soms ook een beetje de inspiratieloze bal achteruit rondspeelde. Omdat het weer een heel mooie vrije trap was waarop Schoofs en een beetje slecht positioneren van Mignolet, die ervoor zorgde dat ze in een zetel terechtkwamen en dan eigenlijk helemaal de counter konden loeren. En dan op het moment dat Club gelijk kwam, met een lichte penalty, dat ze dan eigenlijk door de domme tweede gele kaart van de Kuiper ervoor konden zorgen dat Club eigenlijk niet meer erop en erover kon gaan. Want anders was het volgens mij wel 3 punten voor Club geweest.
Ja, Club heeft een wedstrijd gespeeld als de scheidsrechter geen blauw-zwarte shirt, aan had, dan had Mechelen 3 punten gepakt.
Vind ik een sterke eigenlijk wel.
Ik vind het helemaal geen sterke. Ik denk dat het heel duidelijk geen penalty was. Ik denk dat er ook heel veel mensen daarmee eens zijn dat het geen penalty was. En dan denk ik niet dat het per se is. Want vaak hoor je dan, het is geen penalty, gewoon puur omdat het tegen Brugge was. Of tenminste dat de penalty voor Brugge was. Maar hier was het gewoon heel duidelijk. Dat
ik vind, je kunt het bij alle twee zeggen. Er is contact, er is een schopbeweging op de enkel. Hij doet er heel wat bovenop.
De schopbeweging is er als hij al neergaat. Dus hij is al neer aan het gaan en dan komt hij zogezegd
die
schop. Hij
zit in scrimmage tussen 3 man en dan krijgt hij een trap op zijn enkel. Ja, hij is hem aan het afzetten en dan krijgt hij die trap en dan doet hij een schepje bovenop. Maar er is wel contact.
Maar hij ligt al neer. Is het al neer? Is het al op zijn hurk? En dan inderdaad raakt hij zijn enkel. Dus ik vind een schop een superlatief. Hij raakt zijn enkel. En dan gaat hij, nadat hij eigenlijk al aan het vallen is, gaat hij er dan zo precies een sprong bij doen. Om dan te doen van, ik ben geraakt.
Het is alles wat je niet wil zien van een aanvaller of van een speler die eigenlijk geraakt wordt in het strafgebied. Hij doet er alles erbovenop. Maar desalniettemin is er wel contact en is er geen contact met de bal. Dus ik denk dat is een type voorbeeld van een strafschop dat je altijd gaat zeggen van als het voor je ploeg is van ja maar ja, er is contact. En als het tegen is, ja maar ja, hij legt er te dik op. Dus ik zou ook akkoord geweest zijn als hij niet gefloten was. En ik vind ook, ja, ik snap ook dat de referee department zegt dat de VAR niet moest tussenkomen. Het was geen clear error. Maar ja, het is wat dat is daarin. Hè. Dan moet je ook, allee, als je zegt dat de ref een blauw zwart shirt aan had, de eerste gele kaart van de Kuiper, wat dat dan de fout was, wat dan de vrije trapgoal van de Schoofstal kwam, de VAR, ja, Verbomen, ja.
Dus, ja, nee, ik weet...
Een shirt dat Verbomen niet heeft, is wel blauw zwart.
De VAR kan zeker niet optreden bij die gele kaart, laat me dat duidelijk zijn. Ze hebben nog om een directe rode kaart te geven ook, hè, in de plaats, dus, allee.
Nee, ze hebben gekeken bij de Kuiper of dat een... Allee, vanuit het stadion leek het alsof dat ze aan het kijken waren omdat die gele kaart wel terecht was.
Nee, dat kan niet, maar dat kan niet. Ze mogen geen gele kaart intrekken.
Dus wel als, ze het voor een, als het voor rood zorgt. Hè?
Nee, toch? Zijn er geen rechten op, dacht ik? Ik denk dat het alleen maar is. Bij deze heb ik weer iets nieuws geleerd. Ik dacht dat dat zo was, dat ze aan het kijken waren voor een directe rode kaart te geven, omdat hij mogelijk laatste man was. Toen hij de speler neerhaalde.
Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Dus ja. Maar bon. Goed, KV Mechelen, eventueel kan dat zo leuk zijn, want dat is een van de laatste ploegen nog, die gewoon in Belgische handen is, die geen lid is van een multiclub piramide. Dus dat zou wel leuk zijn, dat die kunnen verrassen. Zijn er andere ploegmatches waarvan je denkt, die gaan het wel goed doen? Die gaan boven gemiddeld?
Boven gemiddeld? Ik ben wel eens benieuwd naar Gent.
Boven verwachting.
Maar boven verwachting, ja, dan moet ik Gent niet vernoemen natuurlijk.
Dan moet Gent al kampioen worden.
Ja, daarom. Misschien toch weer kijken of Westerlo nog een stapje kan zetten. Of dat die bijvoorbeeld zouden kunnen meedoen voor play-off 6. Voor play-off 1, sorry. Voor de
top 6.
Play-off 6. Voor de top 6 dus. Die hebben toch nog een aantal gerichte transfers gedaan, Westerlo. Dus why not?
Mm-hmm. En investering in het oefencentrum.
Ja, inderdaad. Maar daar zijn ze al jaren mee bezig.
Ze zijn iets aan het uitbouwen.
Ja.
Ik kijk wel uit naar Eupen en STVV.
Oh.
Ja, STVV eigenlijk omdat ik vind dat die een core competencies, als ik zo mag noemen, eigenlijk heel goed omarmen. Dus die hebben twee zaken waarin dat ze kunnen uitblinken. Eén, ze hebben die Japanse link en ze kunnen dus... Ze kunnen gemakkelijk contact leggen daar en spelers halen waar de andere ploeg misschien meer moeite voor zouden doen, of spelers halen die eigenlijk normaal gezien in een andere situatie niet naar STVV zouden komen, doordat er eigenlijk een Japanse enclave is. En de tweede is, ze zijn een kleine ploeg die tussen twee grote ploegen met heel goede jeugdwerkingen ligt. En wat is er eigenlijk aan grote ploegen met goede jeugdwerkingen? Er vallen daar spelers af op 15, 16, 17, 18 jaar. En wat zie je nu als je naar die ploeg kijkt van STVV? Helden, zie je Matte Smets, zie je De Lorge, dan zie je Steukers in die basis staan. En dan zie je nu, ja, je hebt Ryotaro Ito die er al in staat, maar ze hebben eigenlijk een heel middenveld aan Japanners gekocht. Dus dat is zo een goede mix aan het worden van jonge Belgen en goede Japanners. En dat lijkt mij wel een succesformule, een mogelijk succesformule. Waarmee dat ik niet zeg dat ze voor de top 6 gaan spelen, maar dat ik wel denk dat ze plaats 8 of zo kunnen behalen. Wat dat ook al boven verwachting zou zijn.
Ja. Kan, inderdaad. Ja.
Mooie monoloog. Bedankt.
En Eupen, Hakim, jij had Eupen gezien dit weekend, hè?
Klopt.
Wat vond je van hen?
Ik was aardig verrast. Ik vond dat er structuur in zat. Er zat wat logische opbouw in. Het enige waar ze een beetje mee struggelden was de doelman. Die heeft twee fouten gemaakt en twee goals gekost.
Maar daar komt de nieuwe, hè?
Ja, maar ook de doelman is geen slecht, hè. Allesbehalve heeft zich zeker al bewezen in Noordien heeft zich zeker al bewezen in voorgaande competitie en voorgaande seizoen, sorry. Dat hij wel een doelman is die er kan staan als het nodig is. Alleen vandaag heeft hij een keer punten verloren. En of tenminste vandaag. Deze keer heeft hij punten laten liggen voor zijn team. Terwijl hij normaal gezien wel wat reddingen deed om punten te pakken.
Wel regelmatig ook foutjes. Maar goed, ja, dat kan je van Mignolet ook eigenlijk wel zeggen. Dus.
Ja, maar als je verdediging, in een bepaalde zin, als je 20 schoten tegenkrijgt, dan heb je meer kans om een fout te maken dan als je 7 schoten tegenkrijgt. Dus in het algemeen... Allee, en heb je ook meer kans om redding te doen, natuurlijk. Mm-hmm. Dus opnieuw, het is een dubbel. Je kunt niet zomaar blind gaan kijken op de statistieken. Maar de redding die hij deed, vond ik op zich best grote kans die er soms wel een keer kon uithalen. En waar ik dan dacht van, ah, gemaakte goal. Dus ja, sterk uitkomen vooral, had ik het gevoel. Maar ja, kan ik nu niet echt zeggen. Zijn tussenkomsten waren niet ideaal.
Ik ben wel fan van de coach. Ik ben ook als Slonina erbij gehaald. Dat is die keeper die bij Chicago Fire gedebuteerd heeft op zijn 17 jaar. Die al een cap heeft bij de nationale ploeg van de United States. En die door Chelsea gekocht is vorig jaar voor 10 miljoen. Die gaan ze nu uitlenen aan Eupen, normaal gezien, als de berichten in de media kloppen. Als die in de ploeg komt, voor mij is dat een nieuwe Bart Verbruggen. En die komt dan niet bij Anderlecht terecht, maar bij Eupen. En dat is, ik denk dat Bart Verbruggen de reden is waarom de Anderlecht vorig jaar plaats 11 geëindigd in plaats van plaats 14. En ik denk dat wel een kwaliteitsboost gaat geven. Plus die trainer, die Kofeld, die nog bij Wolfsburg gezeten heeft, heeft Mark van Bommel opgevolgd. Ik heb op Dazen 11, ik weet niet of ik het moet uitspreken, maar het
was... Dazone.
Zone. Ah.
Dazone.
Ah, wauw. Oké. Okay. Ja, dat had ik dus niet mee. Ik word er niet wild van als ik het zo moet uitspreken, had zo zeggen. Maar goed, ik heb daar het trainersprofiel van Kofeld bekeken, het interview met hem. En ik vind dat een interessante trainer met een leuke visie. En vooral ook iemand die... Hij lult niet uit zijn bek. En dat vind ik altijd wel leuk in het voetbal, als er mensen zijn die gewoon rechtuit praten en die een sterke visie hebben op het voetbal, dat uitdragen en gewoon op een positieve manier naar voetbal kijken. En die geen luchtkastelen bouwen. Dus Eupen, STVV, dat zijn de twee ploegen die ik van het jaar wel met een extra oogje naar wil kijken. Hakim, wat denk jij?
Zucht.
Diepe zucht.
Dus ik ben teleurgesteld in Westerlo, na de eerste speeldag.
Oh.
Teleurgesteld in Union. Ik had meer verwacht van Union. Kaarsen Henk heeft mij bekoord. Kaarsen Henk wordt kampioen.
Ik durf dat wel te onderschrijven. Dat zou ook mijn gok zijn.
Ik denk dat Kaarsen Henk de beste indruk gemaakt heeft. Maar opnieuw, de playoffs is niet zoals vorig jaar. Dus het had,
ja, maar...
It's everybody's to win.
Bij Genk zijn er alweer... Allee, iedereen is voorlopig nog gebleven. Als dat zo blijft natuurlijk, dan is dat goed. Maar bijvoorbeeld die Galarza, die komt dan nu ook in de basis. Dus het lijkt alsof dat de spelers die vorig jaar er net tussendoor vielen, dat die nu ook mee zijn in dat verhaal. Dat die kern ook weer wat breder en wat sterker wordt. En dat wordt toch wel... Allee.
Worden ze gevaarlijk, want allee, zonder Sor, die Mira Sor. Fadira vond ik altijd wel een leuke speler. Ook toen dat hij nog bij Zotwarhem speelde. Toch?
Ja.
Dat is echt niet verkeerd.
Ja, bij
Zotwarhem. Oh, ik was even een brain freeze. Zodat hij bij Zotwarhem speelde, vond ik dat ook een best goede speler. Dus in het algemeen, ja, zolang dat je nog een pijnsel hebt natuurlijk, die gaat altijd goed blijven. Je hebt nog altijd Luca Ooyen, Trezor.
Ja. Alcanous is nog niet weg.
Kayembe vind ik
ook heel veel weelde. Kayembe is ook tof, ja.
Ja, vind ik ook een toffe transfer. Joris
Kayembe, die overgekomen is van Charleroi.
Ja, Alcanous kan misschien wel nog weggaan naar Ajax.
Ajax?
Er nog steeds... Ajax heeft een tijdje geleden al eens gevraagd, dus het zou nog kunnen...
Maar dat hangt af van Kudus die weggaat daar.
Ja, Kudus wordt ook op de radar gespot bij andere zo sub-Europese toppers. Subtoppers. Als Kudus daar weggaat, dan zie ik ook wel Ajax gaan voor iemand als een Bilal Alcanous. Het past ook wel in hun systeem en de manier van spelen. Een beetje, dat is makkelijk gemaakt omdat het natuurlijk een Marokkaan is, maar een beetje de Ziyech-rol.
Ja.
De vrije middenvelder die dan naar de flanken kan uitwijken en die balletjes links-rechts mag trappen en achterdoor. Dus ik zie dat wel gebeuren.
Ik zie hem wel niet echt in die Ziyech-rol, eerlijk gezegd.
Ziyech, in de laatste jaren had Ziyech een hele vrije rol. Hè. Dus die mocht echt van links
naar rechts. Ja, ik weet het, maar ik zie in Ziyech meer een speler die van op de flank naar binnen zwerft, terwijl Alcanous meer een tien is die ook de gaatjes in zoekt. Dus het is een andere loopbeweging.
Hij gaat zelf wel meer lopen.
Ja.
Het is een andere loopbeweging, maar je mag niet vergeten dat Ziyech toen in de tijd Frenkie de Jong achter zich had.
Ja, voilà.
Donny van de Beek. Dus inderdaad, oké, ik heb het meer over de vrije
actie, rol in de ploeg krijgen.
De vrije rol die hij heeft, die Ziyech ook gehad heeft, inderdaad niet dezelfde looplijn. Want je kan nooit een Kenneth Taylor bijvoorbeeld en een Davy Klaassen, Kudus, kan je nooit gaan vergelijken met
dat middenveld van Ajax.
Ja,
dat gaan ze nog lang niet meer hebben. zo'n middenveld.
Dat gaat inderdaad nog een tijdje duren. Maar goed, ik ben wel... Allez, ik zie, om nu toch bezig te zijn over Ajax, ik zie wel weer dat er zo wat spelers beginnen op te komen. Zo'n Kenneth Taylor bijvoorbeeld, ja, 21 jaar, begint er wel in te komen. Zo'n Tahirovic van... van waar is hij nu weer gekomen? Vanuit van AS Roma. Ja, van AS Roma. Oh, het zit allemaal vrij ver. Van AS Roma is hij overgekomen. Dat lijkt mij ook wel een speler die iets kan brengen op dat middenveld van Ajax. Dus al ja, ze hebben Branco van den Bomen, ja, van den Bomen gehaald, van Toulouse. Kijk, ik hoor weer het Frans beginnen. Poef. Er zit daar wel... Allee, qua spelers gewoon op naam zitten daar wel wat. En ik denk als ze een beetje kunnen gaan bouwen en weer jonge spelers kunnen gaan halen, dan... Allee, lijkt er mij wel mogelijkheden. Alleen ze moeten echt centraal achterin moeten ze echt wel iemand gaan bijhalen. Want het is heel dun bezaaid nu dat onze goede vriend Timber weg is naar Arsenal natuurlijk. Okay. Maar in het algemeen was het al heel licht bezaaid centraal en, achterin. Ja, maar blijkbaar
Lisandro Martinez, maar die speelt meer op de 6 zeker. Hè? Maar die gaat toch ook nog weg?
Lisandro Martinez?
Of ben ik nu?
Lisandro Martinez zit bij Manchester United. Je hebt waarschijnlijk over Edson Alvarez.
Ja. Die wordt toch ook genoemd?
Die wordt wel genoemd bij anderen, maar die speelt inderdaad meer centraal verdedigende middenvelder. Ja. Dus die speelt meer echt als centraal verdedigende middenvelder. Dus dat denk ik nu niet direct dat ze daar een probleem hebben. Maar zo'n Bessie is er bijvoorbeeld ook weg. Die kon ook wel centerback spelen. Tadic is weg, dus ze moeten wel
iets gaan doen.
Er moet nog wat gebeuren, inderdaad. En als er nog een Kudus of zo'n Bergwijn nog ergens naartoe... Als die Bergwijn niet meteen weggaan, maar... Als daar nog een speler zou vertrekken, dan heb je wel een probleem. En dan moet je wel gaan kijken om... Wijndal, Timber, Tadic... is er nog allemaal weg. Unuvar, Bassi, dus... Er zijn veel spelers vertrokken daar bij Ajax ook. Dus ik denk wel dat er nog wat moet binnenkomen. En zo'n Bilal Alkanous, die past wel in dat plaatje van zo'n jonge spelers die dan met oudere spelers zoals een Davy Klaassen of een Steven Berghuis tenminste een beetje leiders voor hem heeft.
Wijndal is nog niet weg, hè? Dus, het is Bessie die weg is.
Ook weer... Bessie is weg. Wijndal is er nog, maar ook daar waren er, dacht ik, geruchten dat hij mogelijk vertrok.
Oké. Goed, we zullen het zien. Ik vond het wel interessant, je was teleurgesteld in Union, zei je. Betekent dat...
Ja, ik was teleurgesteld in Union.
Hoe teleurgesteld ben je dan in Anderlecht?
Op zich niet zoveel, want ik had ze erger verwacht. Dus ik heb ze staan als play-off 1 team.
Anderlecht. Maar je had ze erger verwacht dan wat ze getoond hebben in Union.
Ja, maar het seizoen is lang, Karel. Het seizoen is lang, het is die eerste speel.
En welke elementen zijn er al van dat je denkt van Anderlecht gaat echt nog een grote stap zetten?
Anderlecht maakt altijd stappen doorheen het jaar. Ik zeg niet of dat altijd vooruit is, soms zijn dat ook stappen achteruit.
Hey, maar jij moet in de politiek gaan, ze man. Ja, wat.
Maar nee, Anderlecht maakt eigenlijk altijd wel stappen. En ik heb wel vertrouwen, die jonge spelers hebben weer wat meer ervaring gekregen sinds vorig jaar weer al. Zo'n De Bast, weer een jaartje ouder natuurlijk. Of ja, nog niet meteen, het is nog even voordat zijn verjaardag is, maar... Ik wil maar zeggen, die jonge harde begint nu zo wel wat ervaring te krijgen op een bepaalde leeftijd. Want ik had vaak het gevoel dat zij toch nog zo domme steken lieten vallen.
Zoals een bij de midlijn
die dan weer rood
kreeg. Zo, dat bedoel je.
Zo'n Arnstad, die pakte nog... Die heeft dan, ik ken hem nog echt zo'n oerdomme rode kaart, denk ik zelfs, dat die pakt. Die Abdourazak is nu ook weer een jaartje ouder, 21 gaat dat komen. Dat zijn wel zo de leeftijden.
Dat gaat het niet worden.
Dat zijn
afgelopen jaar van Theo Leonie ook, hè, mannen?
Die gaat voilà. Ook.
En van Duranville was er ook niet.
Duranville was er geloof in, ook omdat er... Dat was een heel korte periode om op te beoordelen en die heeft iets flitsends. Maar van Theo Leonie... maar in een normaal Anderlecht is Theo Leonie niet de hoop... Van het middenveld van Anderlecht, dan is dat de persoon dat ze naar het Nederlands tweede klasse sturen nu. Hè? Als Anderlecht goed draait.
Is 23
en ik kom nu kijken. Sorry, normaal gezien, bedankt voor al uw jaren dienst. En ga maar naar Kortrijk of zo. Ga maar naar NAC Breda. Maar niet niet komen ons middenveld redden. Dat is niet wat dan normaal gezien Anderlecht doet. En oké, het is niet meer Anderlecht
zo verrast, maar... zo verrast worden.
En zonder een Jari Verscharen heb je toch een enorm manco aan voetballend vermogen in dat middenveld. En Leonie heeft dat wel.
Dat wel, maar van op een lagere positie.
Ja, maar dat hoeft niet slecht te zijn. Ja,
en dan in een Lonwijk die dan een lopertje is, blijkbaar ook. Nee, sorry, maar er zit niet genoeg in dat middenveld. En er zit ook niet genoeg klasse in die aanval. Dreyer, dat is ook een loper. Amuzu, dat is de ene week wel, de andere week niet. En Dolberg, als je daar een beetje hard tegen bent, is er tegen Union is één keer eruit gekomen en Burgess heeft geel gepakt. Elke trainer gaat tegen zijn verdedigers zeggen van... Eerste kwartier, hoe hard aanpakken en Dolberg is uit de wedstrijd. En als het nodig is, hij gaat er één keer voorbij, gaat aan de noodrem gaan hangen en dan raakt hij gefrustreerd en dan doet hij niets meer. Dus ik zie het niet. Ik zie niet in hoe de Anderlecht kansen gaat creëren. En verdedigend vind ik ze dan weer gepositioneerd zijn op een manier waarop dat ze heel kwetsbaar zijn. Met de Bas die te hoog staat, met Patrice die te hoog staat.
Laat me deze clippen en we komen
zeer
op het einde
zeker,
van het seizoen.
Ik denk dat vorig jaar hebben we dat ook gezegd. En we zijn op het einde van het seizoen niet moeten terugkomen.
Nee, omdat je dan gelijk hebt, maar is dat niet leuk om te doen.
Voor mij is het, er is niets veranderd aan Anderlecht. Het verhaaltje is hetzelfde zoals de voorbije 3 jaar. Er is altijd, alle hoop wordt op 1 element gezet. En nu gaan we in Youth We Trust and Trust the Process. En dan is het aan de Danish Connection. We gaan Danish Dynamite doen. En Fredberg en Riemer, dat is een goede tandem. En ze zitten met oortjes in, dat ze van de tribune meer kunnen zien en invullen. Sorry, maar nee. En zo, Riemer als eeuwige positivist en Fredberg die om de 2 weken in de krant moet komen uitleggen dat ze eigenlijk wel goed bezig zijn om dan op het veld het gewoon totaal niet te tonen. Ik geloof het niet. En het kan nog gebeuren dat al die nieuwe transfers allemaal wel opeens goed zijn en dat Patrice verdedigend wel secuur wordt. Hetzelfde met NDI, dat Achimero niet de ene match een moderne 8 legt en de volgende match zorgt voor 3 grote kansen voor de tegenstander. Kan allemaal, maar we wachten al heel lang op het Anderlecht van vroeger en we hebben het nog altijd niet gezien.
Maar elk jaar dat we wachten, is een jaar dichter bij de verandering.
Ja. Hoe lang moeten we nog wachten tot Boyata fit is en de nieuwe basisspeler van Club Brugge wordt? Of... Ah, kijk, voilà dat
nee,
niet.
Nee, nooit. Dat wordt hem niet. Nee, tuurlijk niet. Boyata, sorry, ik heb hem spelen tijdens de Brugse Metten. Elke paas dat hij gegeven heeft, hebben we zitten 4. Nee, dus elke keer als hij een paas gaf, was dat met al de mensen. Ik zit achter Bart Verhagen. Dus die keken zo een keer raar om toen hij zag dat hij aan je waren. Boyata, een goede paas.
Simpel gezegd, dat is. Sorry, maar alles schreeuwt eraan. Hetzelfde met Buchanan. Hè. Buchanan wordt dan gehyped, krijgt dan de man van de match tegen Aarhus. Alles schreeuwt eraan van, we moeten hem in de kijker zetten voor hem te verkopen. Wij weten dat hij geen rechtsback in een 4-3-3 is, en we hebben dat gezien ook dit weekend. Volgens mij weet ze dat intern bij Club ook. Maar die moet nog weg, dus we gaan hem een beetje boosten. En hetzelfde met Boyata. Deila die zegt dat Boyata een nieuwe transfer kan zijn. Ja, sorry, maar het is niet dat hij nu opeens op zijn, 32 of 33 gaat stoppen met een regelmatige blunder te maken. Hè? Of ben ik dan mis in matjes?
Nee, maar Boyata heeft ergens wel iets van leiderscapaciteiten, vind ik. En dat, ik vind, je kan erom lachen, maar hij is aanvoerder geweest bij Hertha Berlijn, weet ik veel. En je mankeert, vind ik wel, iemand met een leidinggevende rol, een leidersfiguur.
Ja, dat is zeker. Dat is zeker waar, maar dan zie ik dat eerder in een vetlessen die erin komt, die lead by example. Want ik vind, hij heeft leidinggevende kwaliteiten, maar we halen dat uit het feit dat hij bij Hertha Berlijn, FC Chaos uit Duitsland, dat hij daar kapitein was. Daarom vinden we hem een leider.
Marcel heeft wel gelijk. Hij heeft wel leiderschapselementen, alleen het probleem is als je zelf zoveel fouten maakt, dan...
Ja.
Dan mag je nog een leider zijn zoveel dat je wil, maar mensen gaan uiteindelijk zeggen van, hey vriend, zorg eerst dat je zelf geen fout maakt voordat je hier begint te praten tegen mij. Dat is mijn... Daarom dat ik erom lacht ook, daarom dat ik ook moest lachen, is gewoon... Hij heeft die capaciteiten, maar voetballend is hij niet sterk genoeg om die capaciteiten door te kunnen drukken. Een Virgil van Dijk, waarom werd hij zo een leiderfiguur ook gepusht? Omdat hij dag in, dag uit solide was. En op het moment dat hij niet meer solide was, hebben ze die kapiteinsband gepakt en aan Jordan Henderson teruggegeven.
Ja, ja.
Mag ik het wel, en dat is ook mag het wel een kleine schande vinden hoe ze bij Club Brugge omgaan met spelers als Mawasa en zeker Balanta?
Mm-hmm. Ja. 100%
mag je, dat mag je, en Nusa vind ik, mag je daar ook bij plaatsen.
Nee, maar Nusa speelt nog, hè.
Dat is van een ja, maar Nusa speelde heel weinig voor wat hij getoond heeft en wat hij heeft gedaan. Dat vond ik dan persoonlijk.
Nusa heeft verschillende keer in de basis mogen starten en dat telkens eigenlijk heel hard door de mand gevallen, waardoor dat ze vorig jaar besloten dat het beter was om hem invalbeurten te geven dan basisplaatsen. Want ja, nog niet met die druk.
Dat is inderdaad de oplossing. Ja, dat is inderdaad de oplossing. Iemand die niet met de druk kan omgaan, gaan we inderdaad een substitute rol geven, zodat hij zeker niet gewoon wordt om een basisspeler te zijn.
Maar ja, dat was een betere optie op dat moment. En dan kon hij ook in het begin van het seizoen iets meer nog minuten maken bij Club Next. Ik vind Nusa voor op zijn 18 jaar was dat een logische ding. Hij is geprobeerd geweest. En hij bracht nog niet wat hij moest brengen. En nu brengt hij het wel en krijgt hij basisplaatsen. Dat vind ik ook logisch. Ik vind als jonge gasten, je moet jonge gasten tegen de muur laten lopen. Je moet ze niet allemaal pamperen, omdat dat nu een groot talent is. Hij moet het ook wel tonen, hè.
Natuurlijk. Ja, ik zeg niet dat hij het niet moet doen, maar ik vind dat hij meer verdiende dan wat hij gekregen heeft van kansen van club. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Ik heb het ook wel wat voor die jongen. Dus
ja,
dat is een beetje emotie.
Ik heb het eigenlijk nog net iets meer voor iemand die daar zo net begint tegen aan te leunen. En dat is Shion Homma. Hè. I love him.
Die is wel culte.
I love him. Echt Shion Homma. Ik wil
van
meer Shion Homma dit seizoen.
Ja.
Ja, Homma vind ik ook wel leuk. Ik heb mijn nieuwe speler gevonden, hè, want Sibbe van der Heijden is weg.
Sion Homma, dat vind ik wel een goeie eigenlijk.
Homma was ene, maar ik had een andere. Eén die er ook zit aan te komen voor de toekomst nog altijd een beetje.
Echt?
Een centrale verdediger, heeft de dubbele nationaliteit, is op dit moment 19 jaar. Komt over van de... is vorig jaar tenminste overgekomen van de jeugd... van het jeugdteam. Mm-hmm. En speelt bij Charleroi op de centerback.
Oh.
Wazinski?
Hebben jullie een idee? Wazinski speelt bij Kortrijk, hè? Dus die mag ik niet nemen volgens jullie.
Ah, ja.
En hij heeft een titel gewonnen. Hij heeft een internationaal... Voilà. Mehdi Boukamir.
Huh. Mehdi Boukamir.
Heeft met de Marokkaanse onder 23 de AFCON gewoon.
Okay.
Of tenminste het Afrikaanse. Ik ben aan het twijfelen. Boukamir. Ilay Maharitra.
Nee, die is te oud.
Nah. Die is te oud, maar dat is, ik vind dat echt zo'n geniale voetbal.
Ja, akkoord.
Ik kan er echt zo hard van genieten.
Maar dat is te oud, is dat te bekend. Je moet iemand pakken die komt kijken. Maximaal 23 jaar.
Bij Schauer, 23, alias 24. Dabah.
Ah, die is wel cool.
En wat is er mis met Theo Leoni, jongens?
Nee, bij Inter.
Theo Leoni.
Stop trying to make Theo Leoni happen. It's not gonna happen. Hetzelfde met
Sturken. Okay. Ik start de Theo Leoni fanclub bij deze.
Oké, hij hebt Theo Leoni. Ik ga met Mehdi Boukamir gaan. Mijn Marokkaanse broeder, centerback. Sibbe van der Heijden is weg. Centerback, dus kijk, ik heb een andere in plaats van.
En ik ga voor
ik had toch Homma gepakt.
Bij SCVV.
Oeh.
Ja.
Heb ook al een schlimiel van de competitie? Ik heb er één in gedachten, met dat ik nu bij Charleroi zat.
Oei, zeker?
Oeh.
Nicolas Tulic.
Ja, die heeft nu al rood gekregen. Dus,
Die heeft rood gekregen na een tackle om u tegen te zeggen. Een bal die naar de centerback gaat en hij dacht van, laat me daar een keer met twee benen richting naartoe gaan. Dus, dat was een vrij interessante tackle. Na 17 minuten dacht ik ook dat hij een rode kaart had in benen. Het is zijn debuut dit seizoen bij Charleroi.
Ik had gedacht dat je voor Alexander Radovanovic zou zijn gegaan.
Dat was meer ongelukkig dan... Allee.
sorry.
Nee, maar ik vond dat meer ongelukkig. Nee, ik vond dat meer ongelukkig dan... Dus ja, eigenlijk wel, ja, dat is ook Schlimile, maar dat is ook een Servier. Dus ja, ik hou het bij de Serviers. Serviers vandaag een slechte beurt gemaakt. Of tenminste, dit weekend een slechte beurt gemaakt in onze
Karel, ik heb trouwens nog een speler voor u om naar uit te kijken dit seizoen. Oh. Eentje van de ploeg van Hakim.
Van Kortrijk.
Ah.
Vertel het mij.
Ja.
Lint Oudor.
Ah ja. Ja, inderdaad.
Benieuwd hoe dat die zich gaat doorstellen.
Heel veel speelkansen krijgen ook bij Kortrijk.
Ja, die is een jaar echt verloren. met, ja, simpelweg met heel het geblesseerd te zijn vorig jaar. En die had anders volgens mij vorig jaar al redelijk wat minuten gemaakt. Ik ben benieuwd wat inderdaad wat Lintador gaat doen. Ik ben ook benieuwd, gaat Sisse Sandra nog een uitleenbeurt doen? Dat lijkt mij ook nodig voor hem om een keer een jaar basisspeler te zijn. En anders wordt het moeilijk. En zijn er nog een paar, hè? Er komt echt zo... Ik was er gisteren over bezig.
Bij Kortrijk ook veel.
Bij Kortrijk, ja.
Kortrijk heeft heel veel Belgische spelers eigenlijk in zijn rang op dit moment, hè. Ze hebben de Vlaming meegenomen. Martin Wozinski komt van Charleroi. Het is uitleidingbasis, dacht ik, weer opnieuw. Mm-hmm. Massimo de Koene is van de jeugd doorgepusht. Heeft ook zijn minuten gemaakt in de eerste wedstrijd. Lars Montigny heeft ook zijn minuten gemaakt. Dion de Neve, inderdaad. Chalouk is terug van RWDM. Alexander De Bruyne is terug ook. Ik dacht dat hij hem niet naar een... Ik weet zelfs niet meer uit een team dat was. Mbayo begint speelminuten te krijgen. Massimo Bruno speelt eindelijk in de basis. Dat is allemaal omdat natuurlijk ook Slimani weg is. Hè. Dus dat helpt dan ook natuurlijk.
Ja, omdat ze nog altijd... ze hebben nu de hoofdscout, dus de CEO. En die is nu op zoek naar een hoofdscout om spelers erin voor deze zomer. Hè. Dus dat is wel, het loopt daar niet zo lekker bij Kortrijk. Hè.
Ze hebben nu juist Raul Opperut gepresenteerd, Kortrijk linksback. Een Roemeense linksback. De
opvolger van Christophe Dane.
En dan heb je inderdaad, hoe noemt die andere nu weer al? Aan de rechterkant hebben we normaal gezien Atimona. Mechstatou wordt doorgestoven naar het middenveld. Maar nu heb je ook Odoor, De Koene, Montigny, die allemaal middenveld gaan spelen. Dus ik denk dat Mechstatou terug naar de rechtsback gaat gaan. Didier Lamkelzee.
Nee, toch?
Didier Lamkelzee komt terug bij Kortrijk. Die was niet verkocht. Die was op leenbasis naar...
Nee, ik vind dat we moeten... Nee, we kunnen niet meer over Lamkelzee beginnen. Alles is erover gezegd.
Die is gewoon weer terug. Dus behalve als zijn contract ontbonden is geweest, dat kan ook natuurlijk. En dan is het... Ik dacht dat het eigenlijk ontbonden was, maar ik heb net Transfermarkt open gedaan en ik zie hem er weer bij staan. Dus ik vrees ervoor. Ik hoop in ieder geval van niets, eerlijk gezegd.
Oh man, dat is... Nee, echt gewoon... Dat doen we niet. Dat gaan we gewoon niet aan beginnen. Nee, we stoppen over Lamkelzee. We hebben de nieuwe Siebe van de Rijden voor iedereen. We hebben ploegen waar we naar uitkijken. Ik ben hard geweest voor Anderlecht.
Tell me something new.
En voor Theo Leonie vooral.
Vorig seizoen heb ik een heel seizoen lang extra zacht geweest over Anderlecht. Die heeft niet geholpen. Ik ben extra zacht geweest
over Anderlecht. Die gaat dubbel hard uithalen van dit seizoen.
Constant gezocht naar de silver lining bij Anderlecht. Maar nu heb ik echt iets van, bewijs maar eens een keer.
Want... Dat is ook jezelf weer moeilijk maken, hè? Door een silver lining te zoeken in een ploeg waar er chaos heerst.
Ja, ik weet het. Ja, goed. Zegt een man die gelooft dat RWDM een verrassing gaat worden.
RWDM wordt een verrassing. Kijk, bij deze schreef het op.
Hij mocht elke week de silver lining van RWDM presenteren.
Om het met eventueel een uitspraak van Hakim te zeggen, een slechte verrassing is ook een verrassing.
Voilà, Matthias, dankjewel. Dankjewel. Hey, er is ook nog een slechte verrassing, was voor mij dan toch. Dit weekend Colombia tegen Duitsland. Hebben jullie iets van het WK van vrouwen gezien ondertussen?
Ik
weinig. Tot niks.
Nee. Weinig tot niks of echt helemaal niets?
Bijna niet.
Politiek correct antwoord.
Ik heb enkel gezien dat bij Marokko een vrouw met een hijab gespeeld heeft.
Ja, moet het woord hijab daar... Het is een bedekking. Van het hoofd, maar inderdaad, het is de eerste keer dat voorkomt. De eerste speelster ook die dat gedaan heeft. En het is ook de eerste keer dat een Arabisch land, maar dan moet je Marokko eigenlijk als Afrikaans land gaan meeschrijven, een wedstrijd wint op het WK. Het is ook het eerste WK voor Marokko, als voor vrouwen. Dus historie werd geschreven in alle facetten. Marokko is kampioen geworden in voetsal, heeft op het WK natuurlijk gedaan. Op e-sports was het ook de eerste keer dat Marokko de knock-outsfase heeft gehaald van een FIFA-event. Dus daar hebben we ook voor historie gezorgd, tenminste. En nu de vrouwen ook. Ze hebben een eerste overwinning te pakken gehad tegen Zuid-Korea. Een heel, heel, heel slecht Zuid-Korea. Bah! Bagger. Die hebben in twee wedstrijden, die hebben Colombia en Marokko gespeeld en die hebben 0 schoten op doel op dit moment. En ze hebben nogthans hele grote kansen gehad, maar ze hebben 0 schoten op doel, wat eigenlijk heel zielig is. Marokko kon 7-0 voorstellen in de eerste helft, is uiteindelijk 1-0 gebleven. Kijk, ja, Marokko heeft een pandoering gekregen van Duitsland in de eerste wedstrijd, werd 6-0. De uitslag toont niets aan hoe de verhoudingen zaten. Marokko heeft niet veel kansen gekregen, eigenlijk geen echte kansen. Maar ze hebben vooral achterin heel veel geblunderd. En de doelvrouw heeft ook geen goede beurt gemaakt. Dus vandaar een redelijk zwaar verdict. Wetende dat Duitsland 2 keer wereldkampioen is geweest en dat ze 8 keer Europees kampioen dit jaar runner-up in Europa in de Euro's. Laatste Euro's tenminste, runner-up geweest. En dat 6 van de 11 speelsters die tegen Marokko speelden, spelen bij Wolfsburg. En dat Wolfsburg ook de finalist is van de Champions League voor vrouwen. Ja, ja, ja. Dus ja, goed, dat toont wel aan dat er wat kwaliteit zit. En al maar die kanttekeningen natuurlijk.
De skillgap in het vrouwenvoetbal is nog altijd veel hoger dan die in het mannenvoetbal.
Ja, ja, zeker. En ook, dat is ook één bijvoorbeeld, het professionaliseren van het voetbal, van het vrouwenvoetbal. In Duitsland is sinds 1999 begonnen. Of was daar dan, zijn er nog niet helemaal 100% in gegaan. Hè. Ik denk dat vooral we mogen kijken naar de laatste 15 jaar dat ze in Duitsland echt wel ermee bezig zijn. Marokko is dat nu 3 jaar aan de gang. Dus om dan een WK te halen, dat is de koning zelf die daar eigenlijk de investering voor gedaan heeft. Hetzelfde als bij e-sports, hetzelfde als bij het mannenvoetbal. Mm-hmm. En dan zie je wel dat spelers zoals in de Siri, als een Unai, dat zijn allemaal spelers die eigenlijk uit die academie komen, van de koningacademie komen in Marokko. En die dan uiteindelijk wel redelijk verschoppen. Maar daar kan je eigenlijk ook een volledige aflevering aan besteden. Aan die...
well, er is bias, omdat we natuurlijk via jou veel meer erover meekrijgen. Maar voor mij leeft echt wel het gevoel dat als we in de streek daar gaan kijken, dat Marokko het land is die het meeste ontwikkelingen doormaakt op vlak van voetbal. Meer dan Saudi-Arabië.
Ja, allee, ik zeg het, in voetbal zijn ze ook kampioen geworden van Afrika, dacht ik dat was. In e-sports, ja, er is het enige Noord-Afrikaanse land, samen met Egypte tenminste, die er wel aan doen. We zijn kampioen geworden van Noord-Afrika en Midden-Oosten. We zijn naar het WK geweest, we hebben op het WK Frankrijk vermassacreerd, bijna. Die jongens zijn achteraf gekomen naar ons om te zeggen van... niet veel dat we konden doen. Frankrijk is ex-wereldkampioen ook gewoon. Dus heel veel respect eigenlijk gewonnen in dat toernooi. En ik moet ook zeggen dat er de support van de Marokkaanse fans was daar ook wel een grote rol, had daar ook wel een grote rol in. Ik heb mijn telefoon oprecht tijdens de competitie moeten uitzetten, omdat er gewoon constant een melding was. Ook al had ik alleen maar meldingen aanstaan voor bijvoorbeeld een WhatsApp of voor een... Zelfs dan bleef mijn telefoon gewoon de hele tijd... Wat dan normaal gezien al een beetje het geval is, maar nu was het in... ik denk dat er 3000 volgers bijgekomen waren in 1 dag. En dat ik iets van een 500 message requests had van mensen die tagden in stories, je succes wouden wensen of vroegen of hij nog single was.
Hakim, die casual drop dat hij een influencer is, dat is ook wel ondertussen deel van de voetbalbubble bingo. Hè?
Ja, ja, blijkbaar. Dat is blijkbaar een onderdeel geworden. Maar ik zeg het,
het is wel cool.
Ongewoon de reacties die we erop gekregen hebben. Dat er mensen ook reageren van, we wisten eens dat we een e-sports team hebben, maar ze hebben de Marokkaanse vlag, dus let's go Marokko, die man mag
ook. Ja, maar dat is fanatiek, die support, dat is wel leuk.
Dat is echt niet normaal. Maar kijk, ik vond het sterk. Ik heb alles nog een keer teruggekeken. We hebben denk ik de match van het jaar gehad. Ik weet niet, heb je er iets van meegekregen van het WK? Allee, denk het wel.
Nee, weinig.
Maar jongen, toch.
Het was zomerstop.
Ik heb zoveel gepost, jong. Ik dacht dat je iets ging gezien hebben van e-sports. Nee,
ik ben een tweetal weken ook op vakantie geweest en dan gaat de gsm traditioneel wat.
Dat is wel meer list, aan de zijkant. Maar we speelden een wedstrijd in de knock-out fase tegen Peru. En we stonden in de 89e minuut van de tweede wedstrijd 1-2 achter. Kregen we een goal tegen tenminste, 2-1. En de Peruviaanse spelers, ja, die vier natuurlijk. Maar wij waren eigenlijk al het hele toernooi superluid. Dus zij dachten van, we gaan eens de dienst terugbewijzen. Heel blij. Vanaf de kick-off kregen we een hele grote kans. Die wordt gemist. In de 92e minuut, kregen we een tweede corner nog. En het waren 2 minuten extra tijd. En die schiet me erin met Ruud Hullet. Dus scenes were... hoe moet ik dat zeggen? Het was een ongewoon einde. En heel veel mensen hebben toen voor het eerste keer naar e-sports gekeken. Dus Marokkaanse fans die voor de eerste keer kijken, die zien hun ploeg in de 93e minuut of in de 92e minuut tenminste gelijk maken. En die zien daarna in de penalties nog een keer drie beslissende penalty, of twee beslissende penalties door Peru gestopt zien worden door Marokkaanse spelers. En dan uiteindelijk Marokko die hem nog wint. Dus ik denk dat er heel veel mensen plots fan geworden zijn van e-sports ook na die wedstrijd. Het was een super, eigenlijk, super ervaring in Saudi-Arabië. Want ik ben echt een monoloog aan het doen. Maar daar staan we het over de investering van Saudi-Arabië. Maar een van die investeringen is bijvoorbeeld ook op e-sport. Ik denk dat zij voor de laatste 32 miljard gekregen hebben voor de komende 5 jaar om te investeren in e-sports en gaming in het algemeen. Maar 32 miljard enkel voor e-sports. Dus dat is van de overheid dat ook komt. Dus laat staan wat zij van geld hebben voor de normale voetbal.
Ja.
Dat dus vandaar dat ik ook zeg van, ze zijn op alle vlakken bezig. Op golf, op golf zijn ze ook bezig. Allee, overal, in alles, zijn ze daarmee bezig. Dus ja, we zien het ook op e-sports. Dat ik moet zeggen, ik heb een ervaring die ik zal meenemen voor de rest van mijn leven meegemaakt in Saudi.
Dat is wat, klinkt wel leuk. Dat lijkt mij...
En zo is de cirkel rond, hè. We zitten weer bij Saudi-Arabië.
Voordat Hakim helemaal losgaat, gaan we hiermee denk ik best afsluiten. Bedankt om iedereen om terug in te schakelen alvast. En we horen jullie volgende week terug. Het zal dan zonder mij zijn, want ik zit dan ook op vakantie in het verre Bilzen.
Ik was niet aan het lachen dat je op vakantie ging naar Bilzen. Ik was aan het lachen met het feit dat hij het verre Bilzen zei. Even duidelijk maken... Ik was niet
mensen uit Bilzen, Hakim de niet uit de hoogte tegen jullie. Veel andere mensen, Hakim de soms uit de hoogte tegen jullie, maar niet tegen de mensen uit Bilzen.
Ja, als je vanuit Waregem bent, dit is niet waar.
Nee, goed. Hakim, Matjas, bedankt om er weer bij te zijn. En we zeggen aan alle luisteraars tot volgende week.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.